Goedemorgen allemaal. Heel in het kort dan, iets over mezelf. Ik woon in Goudriaan, dat is in de Albasse Waard, tussen Gorinchem en Schoonhoven in zo ongeveer. Jarenlang heb ik bij de EO gewerkt. En in 2006 heb ik een aanrijding gehad. En het gevolg daarvan was dat ik mijn werk niet meer kon doen bij de EO. Vanwege klachten met vooral mijn nek en concentratie en geheugen. En vandaar dat ik in 2008 moest stoppen bij de EO. En u kunt zich voorstellen dat dat heel ingrijpend is als er werk is. Ik ervaarde dat ook als roeping van de Heere God. Als dat dan stopt, dat heel, heel heftig is. En ik kan me nog herinneren dat ik tot God geroepen heb. Heere God, waarom? En Heere God, geef herstel en genezing. Maar ik weet ook dat hij zoveel genade gaf, dat ik op een gegeven moment op de knieën kon gaan en gezegd heb, Heere God, u kent mijn verlangen om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Maar ik laat alles los, ook het werk bij de EO. En dat is heel bijzonder, vanaf dat moment kreeg ik opeens uitnodigingen om voor te gaan in diensten en voor spreekbeurten. En ben ik een website begonnen en daaraan gekoppeld een nieuwsbrief voor degenen die het op willen zoeken, heel eenvoudig. www.dirkvangenderen.nl. En ik heb ervaren dat de Heere God nieuwe deuren geopend heeft om dienstbaar te blijven zijn in zijn koninkrijk. En ik ben getrouwd, 3 kinderen, 1 daarvan zit in Rio de Janeiro, in de sloppenwijken, bij een project van Jeugd met een Opdracht als vrijwilligster, om daar zich in te zetten voor de straatkinderen. En die is ruim een jaar geleden getrouwd met een Braziliaan. Dat is best wel heftig als je dochter zo ver weg woont. Maar het is ook heel bijzonder dat ze zegt, wij weten dat God ons roept om hier in Rio de Janeiro, in de sloppenwijken, zijn licht te laten schijnen in de duisternis. En we zijn er ook geweest en het is buitengewoon aangrijpend om in die sloppenwijken te lopen. Maar ook ja, het prachtige werk te mogen zien wat ze daar mogen doen. En als ik u iets mag vragen, dan wil ik u vragen om ook te bidden voor haar, voor Lieke en haar man heet Magnu. Voor het werk wat ze daar mogen doen in Rio de Janeiro. En ik wil u heel specifiek vragen of u wilt bidden voor woonruimte. Ze zijn al een paar maanden op zoek naar woonruimte, maar dat is heel erg moeilijk om dat te vinden. Dus zou u daarvoor willen bidden. Dan gaan we vanmorgen Gods woord openen. En we gaan lezen uit het Bijbelboek Matteüs. We gaan lezen vanaf vers 35. Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs 9 vers 35. Misschien weet u wel dat deze week de internationale gebedsweek is. En vandaar dat ik speciaal ook een gebed van de Heer Jezus heb uitgekozen om vanmorgen ook met elkaar te lezen en daarover na te denken. En ik lees dan Matteüs 9 vers 35 tot 38. En daar lezen we. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. En dan in hoofdstuk 10, dan lezen we over de roeping van de apostelen en de uitzending. En ik wil ook nog met u lezen uit Matteüs, het laatste hoofdstuk, Matteüs 28. Matteüs hoofdstuk 28, en dan lezen we nog de laatste 4 versen, vers 16 tot vers 20. En dan lezen we, en de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Tot zover de lezing van het woord van God. En ik heb als thema gekozen voor morgen de woorden: ga en zie, ik ben met u. Ga en zie, ik ben met u. En de vraag kan worden gesteld en wordt ook wel gesteld vandaag, anno 2013, of het nog de moeite waard is om te spreken en dan vooral het verkondigen van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Je komt er tegen dat theologen zeggen: laten we maar een beetje terughoudend zijn. Laten we daar maar voorzichtig mee zijn. Dat was iets voor vroege tijden. Maar we kunnen ons afvragen of we misschien het recht verspeeld hebben om het evangelie te brengen als de waarheid. En er zijn vandaag velen die er zo over denken, ook in kerken en in gemeenten. En kijk eens naar de kerkverlating, de kerken lopen leeg. En ik las het nog, kort geleden, een theoloog die zei: laten we maar bescheiden zijn. Laten we eerst maar inkeren tot onszelf. Laten we ons bezinnen op de kern van de boodschap. En pas dan neem tijd voor bezinning. En misschien later. En dit is de situatie, anno 2013, hier in het Westen. Maar moet dit onze houding zijn? Moet dit onze opstelling zijn in deze wereld? En ik zeg met grote nadruk nee, met een heel groot uitroepteken erachter. En we hebben vanmorgen de woorden gelezen in Matteüs 28 van de Heer Jezus, dat hij het zei: ga en zie, ik ben met u al de dagen. En hij zei dat in een situatie dat het aantal volgelingen van hem, het aantal gelovigen, ook nog niet zo groot was. En voor alles willen we ons vanmorgen laten leiden door het woord van God en door zijn geest. En we geloven, ik geloof met nadruk, het woord van God is de waarheid. De absolute waarheid. Daar moeten we altijd heen terug. En daardoor moeten we ons laten leiden. En we hebben het gelezen in Matteüs 9. Toen hij, de Heer Jezus, de menigte zag, was hij innerlijk met hen bewogen, met ontferming, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen zonder herder. Daar gaat de Heer Jezus. Hij loopt daar rond en de mensen die volgen hem, grote scharen, en hij ziet die mensen en hij kijkt. En dan staat het dat hij met ontferming bewogen was. En als je gaat kijken in de grondtekst wat ermee bedoeld wordt, dan wordt er zoiets mee bedoeld als met de grootste ontferming die mogelijk was. Zo was de Heer Jezus bewogen met de mensen die hem volgden. En waarom? Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hadden. En dat zei hij zelf, de Heer Jezus, die het gezegd heeft: ik ben de goede herder. En het raakte hem. Toen hij dat zag, die mensen die allerlei lasten opgelegd kregen door de religieuze leiders van die tijd. De schriftgeleerden en de fariseeën die zeiden: je moet dit doen. En je moet dat doen. En alleen dan komt het goed. En als wij om ons heen kijken, hier, als u kijkt op de televisie, als u op straat loopt en u kijkt naar de mensen om u heen en u ziet ze gaan. Ongelovigen, atheïsten, moslims, vul maar in. En hoe kijkt u? Hebt u het geleerd om te kijken met de ogen van de Heer Jezus? kent u iets van die ontferming van hem? Hij was met hem bewogen, omdat ze hem niet kenden. En als hij die mensen ziet, en je weet het, wat er staat in Handelingen 4, vers 12. Waar staat, er is één naam onder de hemel gegeven. De naam van de Heer Jezus Christus, waardoor mensen behouden moeten worden. Kijkt u zo wel eens naar de mensen om u heen? Misschien je vrienden, misschien je kennissen. Blijf maar heel dichtbij, de mensen in je eigen straat. En dat je het beseft, er is alleen behoud door geloof in de Heer Jezus. En oh, als ze hem niet kennen, als ze hem niet leren kennen, dan dreigen ze voor eeuwig verloren te gaan. Ja, dan mag je vandaag aan de dag, ja, velen horen daar liever niet meer over. Maar de Bijbel zegt het. Als de mensen hem niet kennen, hem niet leren kennen, dan dreigt er groot gevaar. De Heer Jezus die spreekt over de hel. En ik geloof wat de Bijbel daarover zegt. Dat de hel een realiteit is. Dan zullen mensen voor eeuwig en voor altijd gescheiden zijn voor God. De Heer Jezus zei het in Matthäus 23 vers 33 tegen de schriftgeleerden en tegen de fariseeën. Die niet in hem wilden geloven. Hij zei, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de hel? En iedereen die dat wegveegt en die daar vraagtekens bij zet, die zegt, oh, het is zo erg niet. Iedereen zal gered worden. Iedereen zal zalig worden, lieve mensen. Dat is een valse boodschap. Dat is een boodschap die haak staat op de Bijbel, die haak staat op de boodschap van de Heer Jezus. Dan geef je mensen valse hoop. Wat zegt Paulus? In Galaten hoofdstuk 1, daar zegt Paulus, ieder die een evangelie brengt wat afwijkt van het evangelie wat ik gebracht heb, die zijn vervloekt, die brengt een vals evangelie. En het is o zo noodzakelijk om vandaag aan de dag, anno 2013, alles wat we horen, wat we lezen, wat op ons afkomt, wat u hoort, ook wat ik zeg, dat u dat toetst aan Gods woord, aan de Bijbel. In 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1, daar staat, beproeft de geesten of ze uit God zijn. En nogmaals de vraag, wat doet het ons? Als we beseffen dat de mensen om ons heen, die de Heer Jezus niet kennen, verloren dreigen te gaan. Blijft dat bij een vaststelling? Bij een constatering? Of denken we misschien, nou, dat zal nog wel meevallen? Of raakt het ons tot diep in ons hart? En dat we die bewogenheid kennen van de Heer Jezus zoals Hij bewogen was met die mensen. En dat er een verlangen, een gebed in je hart is. O Heer, red ze. En hoe kunnen ze gered worden? Je leest het ook in 2 Petrus hoofdstuk 3, als het dan gaat over de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. Dan staat er dat de wederkomst nog niet heeft plaatsgevonden, omdat God niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat Hij ernaar verlangt dat iedereen tot bekering komt. En hier in Matthäus hoofdstuk 9, wat we gelezen hebben, daar ziet de Heer Jezus al die mensen die Hem niet kennen, die vermoeid, die belast zijn. En de oogst, hij ziet de oogst. En dan zegt hij, bid dan de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. En mag ik eens vragen, dat gebed van de Heer Jezus om arbeiders uit te zenden in zijn oogst. Bidt u dat gebed wel eens? Dat gebed wat hij onszelf op de lippen legt. Bidden we dat mee? Bidden we dat na? Wanneer hebt u voor het laatst dat gebed gebeden? O Heere God, wilt u mensen roepen om uw evangelie door te gaan geven? Heb je dat vandaag nog gebeden? Afgelopen week? Of is het misschien alweer een maand geleden of nog langer? zoveel mensen die zich christen noemen, die bidden dit gebed niet. En ik denk dat dit gebed bij velen niet erg hoog op hun gebedslijstje staat. Terwijl de Heer Jezus ons er zelf in voorgaat. Bid dan, zegt hij. Bid. Doe het. Misschien dat we wel sneller naar een christelijke conferentie gaan die een paar dagen duurt, dan dat we een uur lang dit gebed bidden. En de Heer smeken en aanroepen. O Heer, roep mensen, zend mensen om de oogst binnen te halen. Dat mensen over u horen. Dat ze het evangelie horen. Dat ze tot geloof kunnen komen. En ik geloof dat het belangrijk is, ook mede gelet op de tijd waarin we leven. Ik ben ervan overtuigd dat er niet zoveel tijd meer rest voordat de Heer Jezus terugkomt. We hebben pas herdacht met kerstfeest de eerste komst van de Heer Jezus hier naar deze aarde. Maar zijn tweede komst staat voor de deur. Zijn wederkomst. En als ik zie naar de ontwikkelingen in deze wereld en wat de Bijbel daarover zegt, dan ben ik ervan overtuigd dat het niet zo heel lang meer duurt. En het meest in het oog springend vind ik de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Israël staat steeds meer centraal. En de volken keren zich meer en meer tegen Israël en tegen Jeruzalem. En dat wordt in de Bijbel al voorzegd. U kent die tekst misschien wel wat we lezen. In Zacharia hoofdstuk 12 vers 2 en 3 daar lezen we dat de volken zich zullen keren tegen Israël. De volken zullen zich keren tegen Jeruzalem. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Er staat in hoofdstuk 12 van Zacharia: zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En dat is gaande. Israël, Jeruzalem wordt onder druk gezet om delen van het land af te geven voor een Palestijnse staat. In die tijd leven we. En ondertussen brengt de Heere God zijn volk terug. Ook dat zien we voor onze ogen gebeuren als vervulling van tientallen profetieën in de profeten in het Oude Testament. En de exodus die nu gaande is van Joodse mensen uit heel de wereld naar Israël, overtreft in aantal vele malen de exodus ooit lang geleden, waarvan we lezen in het Bijbelse boek Exodus. En luister maar, Jeremia 16, vers 14 tot 16. Daar staat: daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Maar, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven heb, geleid heb. En dan staat het: ik zal hen terugbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. En daar, dat is nu gaande, lieve mensen. Gods woord is de waarheid. Daar begonnen we mee. En hij vervult zijn woord. En Jeremia 1 vers 12, daar klinkt het: God waakt over zijn woord om dat te doen. En ondertussen, steeds meer Joodse mensen komen tot geloof in hun Messias, de Heer Jezus. En we gaan heen naar het moment dat Romeinen 11 vers 26 werkelijkheid gaat worden. Romeinen 11 vers 26, waar staat: heel Israël zal zalig worden. Ook het Joodse volk moet het evangelie horen. In die tijd leven wij. We gaan heen naar de komst van de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat het evangelie gebracht wordt. En daarom is het zo belangrijk om het gebed te bidden wat de Heer Jezus ons voorbidt in Matteüs 9. Bid dan de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. En ondertussen, we leven in een land waar de zonde en de ongerechtigheid toeneemt. Homoseksualiteit wordt gepromoot tot in de kerken toe. terwijl Gods woord het praktiseren ervan radicaal afwijst. Ik denk ook aan het groeiende aantal echtscheidingen, wat als een vloedgolf ook de kerken binnenrolt. Terwijl de Heere God zegt dat het huwelijk heilig is en dat hij de echtscheiding haat. En het evangelie, zegt hij, dat moet verkondigd worden. En dat is ook een van de kentekenen die erop wijzen dat de komst van de Heer Jezus naderbij komt. In Matteüs 24, waar de Heer Jezus een aantal tekenen noemt, u moet het maar eens lezen voor uzelf, die erop wijzen dat zijn komst dichtbij is, dan wordt in vers 14 genoemd dat het evangelie van het koninkrijk in heel de wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En als we dat weten, dat de tijd kort is, ik hoop en ik bid dat het aan ons zal aansporen om met des te meer kracht het evangelie van de Heer Jezus Christus te brengen in deze wereld. Opdat mensen, vele mensen, die hem nu nog niet kennen, over hem zullen horen. En zullen horen over de Heer Jezus die naar deze aarde gekomen is. Om zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha. O, wat een boodschap. Het is de beste boodschap die er is op deze wereld. En die boodschap die moet gebracht worden. Met kracht dat hij, de Heer Jezus, de straf en het oordeel gedragen heeft wat wij verdiend hadden. Aan het kruis, het is dure betaalde genade. Het heeft hem alles gekost. Zo lief had hij de wereld dat hij gekomen is om zijn leven te geven. Nederland wordt steeds meer zendingsland. Nederland is zendingsland. Ook hier in Tiel en omgeving. En dat het ons gebed zal zijn, o Heere, roep mensen. Heere, zend de mensen. Om de boodschap door te gaan geven. Ga! Klinkt het woord van de Heer Jezus. Ook tot ons, tot allen die hem kennen. In uw eigen omgeving. Uw vrienden misschien. Uw familie misschien. Je kennissen. Of wie dan ook die hem nog niet kennen. Ga! En ik kan begrijpen dat u zegt, ja, dat vind ik moeilijk. Maar we hoeven niet in eigen kracht te gaan. We mogen hem bidden om mee te gaan. Hem bidden om kracht. Hem bidden om wijsheid. En dan zegt hij het met de woorden van Matteüs 28, die we gelezen hebben. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. In Nederland hebben we nog min of meer alle vrijheid om het evangelie te brengen. Hoewel, het wordt lastiger, het wordt moeilijker. En hou er maar rekening mee dat het moeilijker gaat worden. Ja, binnen de muren van onze kerk, daar hebben we de vrijheid om de boodschap te brengen. Maar op straat, daar moet je langzaamaan al uit gaan kijken wat je zegt. Maar denk eens aan de situatie in landen waar vervolging is. Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Ethiopië, Mali, Egypte. Ik las het gisteren nog in Egypte. Een vrouw met haar 7 kinderen was moslim. En besloot om christen te worden. Ze zijn opgepakt. En de afgelopen week zijn ze veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Ja, lieve mensen, dat is het nieuwe Egypte. Onder de sharia-wetgeving. En de christenen in Egypte houden er rekening mee dat het moeilijker en moeilijker gaat worden. O, laten we ook voor hem bidden. De Heer Jezus zei het in Johannes 15. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En als we trouw blijven aan hem en trouw blijven aan zijn woord, dan kan dat ook voor ons lijden gaan betekenen. Dat ze ons niet serieus nemen. Of denken dat je ouderwets bent. Maar wat is ons meer waard? Het applaus van deze wereld. Of de zegen van de Heere God. En ik heb in het verleden heb ik het voorrecht gehad. Om met verschillende mensen te mogen spreken. Die ooit vast hadden gezeten in strafkampen in communistische landen. Weet u. En ik ben buitengewoon geraakt door de gesprekken van die mensen. En wat mij het meest raakte, was als ze vertelden over de vreugde die ze hadden in het lijden. En dat ze zeiden, ja toen, in het strafkamp, toen we gemarteld werden, toen we geslagen werden, toen was de Heer Jezus heel dicht bij ons. Hij was er. Hij gaf ons moed. Hij gaf ons kracht om door te gaan, om vol te houden. En wat me ook raakte, was de liefde die ze hadden en de bewogenheid voor degene die hen martelde, voor degene die hen oppakte, voor degene die het lijden veroorzaakten. En in deze tijd leven we. 2013. En dan denk ik terug. Bijna 2000 jaar geleden. Aan het begin van de gemeente. Van de christelijke gemeente. Hoe was toen de situatie? De apostelen, we lezen het in Handelingen. De apostelen die gingen erop uit om de boodschap van de Heer Jezus te gaan brengen. Vol van de Heilige Geest trokken ze erop uit en verkondigden het. De naam van Jezus Christus en die gekruisigd. En wat gebeurde er? Al heel snel werden ze opgepakt. En hun werd verboden om het evangelie nog langer te brengen. Ze werden geslagen. En wat lees je dan in Handelingen 5 vers 41? Ze waren verblijd, luister goed, ze waren verblijd omdat ze waardig geacht waren om vanwege de naam van de Heer Jezus te mogen lijden. Het zagen ze als een voorrecht om te mogen lijden. En dan denk ik wel, dan hebben wij nog heel veel te leren. Als wij al een klein beetje moeten lijden, dan roepen we al snel ach en wee. En dan gaan we een aantekeningactie organiseren en dan worden er vragen gesteld in de Tweede Kamer. En dat moeten we vooral ook doen, dat is goed. Maar we moeten ook dit andere leren. Om ons te verheugen dat de Heer ons waardig acht om te mogen lijden voor zijn naam. Matthäus 9, nogmaals. De Heer Jezus, die zei het tegen zijn discipelen, de oogst is groot. Arbeiders zijn er weinigen. Bid dan de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Weet u, we kunnen zo in beslag genomen worden door de dingen van elke dag. Door uw werk, door uw hobby's. Vul maar in, door de computer. Door internet. Dat de redding van verloren zondaren voor ons geen brandende zorg meer is. En ik hoop en ik bid dat hier vanmorgen mensen zijn. En misschien juist jonge mensen. Die aangeraakt kunnen worden door de Heer zelf. Want ik geloof dat hij mensen zoekt die hij in kan schakelen. Om ingezet te worden in zijn oogst. In deze laatste dagen. Dat er mensen zijn vanmorgen. En ik hoop dat uw oren open zijn. Als de Heer tot u wil spreken door zijn geest. En dat je het misschien heel aarzelend, heel stil zegt. Heer, hier ben ik. Met de woorden van Jesaja uit Jesaja 6. Als u iemand wilt zenden, hier ben ik, zend mij. Of misschien met de woorden van 1 Petrus hoofdstuk 4, waar we lezen in vers 2, om nu, in de tijd die nog overblijft, de tijd die de Heer ons nog geeft in dit leven, niet langer naar de begeerte van mensen te leven, maar naar zijn wil. Dat je het zegt, Heer, de tijd die u me nog geeft, of het kort is of lang, maar is mijn diepe verlangen dat de rest van mijn leven vanaf vandaag voor u is, voor u alleen. Ik denk ook aan Romeinen hoofdstuk 12. In Romeinen 12 vers 1 en 2, daar lezen we, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Uw redelijke godsdienst. Hier staat het, hè. Het is voor God welbehagelijk. God heeft er een welbehagen in. Het doet hem goed. Als je je leven wijdt aan hem, en dan staat er nog iets bij, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. O, de oproep om je leven als een offer toe te wijden aan hem, Heer, vanaf vandaag, hier is mijn leven. Voor uw oogst, om uw oogst binnen te halen. En het lijkt erop, die indruk krijg ik wel eens, dat mensen het werk in Gods koninkrijk beschouwen als iets tweederangs. Luister maar eens naar de gesprekken op verjaardagen of op feestjes, dan gaat het, ja, mijn zoon die maar heeft een goede opleiding en hij heeft goed werk, goed betaald werk en de carrière gaat goed en ze hebben een mooi huis en een mooie auto. Dat is misschien in deze tijd van crisis wat minder. Maar dat lijkt belangrijker in deze tijd dan het werken in Gods koninkrijk. Maar ik geloof dat we moeten leren. Misschien wel opnieuw moeten leren, als we door genade de Heer Jezus Christus mogen kennen. Dat Hij de Heer van ons leven is, dat we het niet zelf voor het zeggen hebben, maar dat Hij het voor het zeggen heeft. We zijn niet van onszelf, maar van Hem. Waar zijn de vaders, waar zijn de moeders, waar zijn de opa's, waar zijn de oma's, die op hun knieën liggen en het bidden, o Heere God. Ik bid u voor mijn zoon, voor mijn dochter, voor mijn kleinzoon, voor mijn kleindochter. Dat u hem of haar wilt gebruiken om in te schakelen in uw koninkrijk. Ik denk aan moeder Hanna, de moeder van Samuel. Weet je wat zij bad? Heere God, als u me een kind geeft, dan geef ik het aan u. En zo kwam de jonge Samuel al heel vroeg in de tempel terecht. Dat u het nabidt, Heere God. Neem hem of haar. Als u hem of haar kunt gebruiken, ga uw gang. In Matteüs 10, vers 32 staat: en ieder die mij belijden zal voor de mensen, zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. O, ik bid dat de Heer de schaamte van u wegneemt. We schamen ons nog zo vaak. En dat Hij u de genade geeft en de kracht, dat evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Dat Hij die kracht, die dynamis, het dynamiet ook in uw leven zal geven om u niet te schamen voor Hem en voor zijn evangelie. Ik moet denken aan een verhaal wat ik hoorde enige tijd geleden. Het speelde zich af in Noord-Holland, in een heel klein plaatsje, Sint Pancras. En er waren daar een aantal jonge christenen, er was daar min of meer een opwekking aan de gang. 8 jonge christenen, die kwamen daar elke zaterdagmorgen in alle vroegte, kwamen ze bij elkaar om te bidden voor hun omgeving, te bidden voor de kerken en de gemeenten waar ze deel van uitmaakten, in een diep verlangen dat de Heere God opwekking zou geven. En zo kwamen ze bij elkaar. Elke zaterdagmorgen. En op een gegeven moment begonnen ze ook dit gebed te bidden. Uit Matteüs hoofdstuk 9. Bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Om de oogst binnen te halen. En op een gegeven moment werd het hen duidelijk. Wij kunnen dat gebed niet bidden. Als we niet zelf bereid zijn om door de Heer geroepen te worden en ingeschakeld te worden in het binnenhalen van zijn oogst. En toen gingen ze veranderen hun gebed en toen baden ze dat: Heer, de oogst is groot en wij bidden u dat u arbeiders roept en uitzendt in uw oogst. En weet u wat ze erachteraan gingen bidden? Hier zijn wij. Als u ons roept, zijn we bereid om ook te gaan en ingeschakeld te worden in uw koninkrijk. En weet u, lieve mensen, het wonder is gebeurd. Allemaal, heel die groep is door God geroepen en ingeschakeld in zijn koninkrijk. En ik weet het, ik heb met verschillende van hen mogen spreken. Ik zal 2 namen noemen. 1 van hen was Anne van der Bijl. Misschien dat u hem wel kent van Open Doors. Een andere was Bram Krol, die verbonden is aan Agape. En ook de andere, geroepen en ingeschakeld in zijn koninkrijk. De wereld gaat kapot zonder het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wij hebben het vaak veel te druk met onze hobby's. Waar we mee bezig zijn. Ga, zegt de Heer Jezus. Ga dan heen. En breng mijn evangelie. O Heer. Hier is mijn leven. Hier ben ik. Gebruik me in uw dienst. Gebruik me in uw koninkrijk. Gebruik mij tot uw eer. Tot de eer van uw grote naam en tot zegen van velen. Nog geeft hij tijd om de oogst binnen te halen. Nog kunnen mensen gered worden. Uw eigen kinderen misschien. Uw vrienden. Misschien wel gezinsleden. Nog geeft hij tijd. Maar we weten niet hoe lang de komst van de Heer zou wel eens heel veel dichterbij kunnen zijn dan wij denken. O, laten we dan onze gebeden vermenigvuldigen. O Heer, roep mensen. Heer, zend mensen. En laten we bereid zijn om door Hem geroepen en door Hem ingeschakeld te worden in deze dienst. Er is grote honger in de wereld. Mensen zoeken naar spiritualiteit. En wij hebben het beste nieuws wat er bestaat, het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dan kan het toch niet dat we zwijgen. Ga. Ga. En ik hoop en ik bid dat u allen, dat jullie allen de Heer Jezus mogen kennen als je heiland en verlosser. Als je koning en heer. En als hier vanmorgen iemand zou zijn die moet zeggen nee, dat weet ik nog niet. Nee, ik ken hem nog niet. O, dan bid ik. Heer, wilt u zo krachtig met uw Heilige Geest in zijn of haar hart werken, dat u geen rust meer geeft, totdat ook diegene heeft geleerd door genade zijn of haar vertrouwen op u te stellen. Als gevraagd wordt aan Petrus bij de uitstorting van de Heilige Geest, wat moet ik doen om behouden, om gered te worden? Dan klinkt het antwoord, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en laat u dopen. En u zult behouden zijn. En misschien voelen we ons klein. Misschien voelen we ons machteloos. Ja, hier gaat het wel als je met anderen bij elkaar bent. Maar als je straks weer in je eigen huis, in je eigen woning bent. En misschien alleen op je werk als gelovige of op school of waar dan ook. Dat je denkt, oh, daar sta ik er in mijn eentje voor. Maar vergeet het nooit. We hebben een machtig God in de hemel. Hij heeft alle macht. Hij is overwinnaar. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars. En hij geeft ons die geweldige belofte mee. Matteüs 28, we hebben het gelezen. Zie, ik ben met u. Tot aan de voleinding van de wereld. En in zijn kracht mogen we strijdend en biddend uitgaan. O, wat een wonder. Wat een genade. Het geheim van een gelovige, het geheim van een christen. Het geheim van een zendeling. Het geheim van een voorganger, het geheim van een evangelist, het geheim van iemand die het evangelie door mag geven. Is de Heere Jezus Christus zelf. We moeten het van Hem hebben. En Hij is bij machte om mensen te veranderen. Om mensen tot geloof te laten komen. In eigen kracht houden we het niet vol. In eigen kracht zullen we geen zegen zien. In eigen kracht bouwen we niet mee aan het koninkrijk. Maar we mogen gaan in zijn kracht. En met zijn hulp en in zijn kracht zal het waarachtig gaan. Waag het met hem. Stel uw vertrouwen op hem en ga in zijn kracht. En dan gaat hij met je mee. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. Matteüs 18, vers 19. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. De Heere zegen u allen.